Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, in het Oude Testament is er een boek dat spreekt over een persoon die Job heet. Hij was altijd erg trouw aan Gods geboden. En toch overkwam hem alle mogelijke rampen in zijn leven. Hij zat echt met veel vragen. Maar vrienden en zelfs zijn vrouw probeerden hem iets te zeggen alsof hij schuldig was. En God hem strafte. Toch bleef hij trouw aan God. Hij legde zijn hart in zijn gebed en uiteindelijk liep alles goed af met hem. Maar in die moeilijke periode zei hij, zolang het licht is, ben ik ziek van onrust. Daar kan ik toch in komen, dat je in dagen vol lijden onrustig bent en je eindeloos afvraagt, ga ik er dan nooit uit geraken? Is God mij vergeten? Ben ik schuldig aan iets? Is dit nu een straf? Iedereen die lijdt, kent zo'n dagen van grote onrust. Dat is een lijden dat diep in je hart en in heel je persoon neerdaalt. In Jezus' tijd waren er ook mensen met zorgen en lijden die zich alleen gelaten voelden, niet meer wisten hoe ze terug hoop op verbetering of genezing konden vinden. En Jezus leek hen dan een persoon die een antwoord kon geven. Hij kon zelfs mensen genezen. Dus dan kwamen ze van alle kanten naar hem toe. Massa's mensen wilden hem aanraken, spreken, hem horen spreken en vragen stellen. En ze brachten de zieken en de gehandicapten tot bij hem, opdat hij ze zou aanraken en genezen. Misschien verlangen wij dat toch ook, hè? Laten we dan toch maar beginnen met een gebed. Kom, Heilige Geest, daal neer in ons, want wij hebben genezing nodig in ons hart, in onze manier van leven en relaties, en ook in ons lichaam. Jij weet waar het misloopt, en je kan er als een goede scanner naartoe gaan. Wij willen niet vluchten voor de diagnose, wij willen ons bekeren, als dat zou helpen. Toon ons de behandeling die we nodig hebben om ons over te geven met een groot geloof aan jouw goede zorgen en aan jouw woord. Kom ons helpen geen weerstand te bieden. Genees ons. Bekeer ons. Dank u. We gaan vandaag lezen uit het Marcus-evangelie. Helemaal in het begin van het evangelie, het eerste hoofdstuk van 29 tot 39. Maar ik ga het wel in deeltjes doen. Ik begin. De schoonmoeder van Simon Petrus lag met koorts in bed. Ze spraken over haar en Jezus ging naar haar toe. Hij nam ze bij de hand, deed haar opstaan en ze werd vrij van koorts en ze bediende hen. Ik kan er gerust twee betekenissen aan geven aan die koorts. Koorts, zoals iedereen kent, met de thermometer zoiets van 39 graden. Maar het kan ook een koorts zijn, zoals grote zorgen hebben, angstig zijn, depressief misschien, heel ontevreden, niet meer vooruit kunnen. Bestond dat toen al, kunt je afvragen. Misschien wel, hè? Ik heb al dikwijls nagedacht wat het gevolg is geweest toen zowel Petrus als zijn broer Andreas achter Jezus aangingen en een hele dag bij hem bleven omdat ze geloofden dat hij de Messias was. Wie heeft toen het werk van de visserij voortgedaan? Daar wordt niet over gesproken, hè? En wat met zijn vrouw en kinderen? Daar weten we niks over. En ja, die schoonmoeder. Die denkt natuurlijk aan haar dochter en die komt helpen in het gezin. En ze ziet ook de problemen. Misschien gelooft ze nog niet in Jezus. Het is nog maar het begin van Jezus' openbaar leven. En vindt ze het ook overdreven dat die twee, hè, Petrus en Andreas, dat die altijd maar weg zijn. Zo kunt je ook de reacties voorstellen van mensen van nu, die bijvoorbeeld een zoon of een dochter hebben die serieuze studies gedaan hebben en dan ineens beslissen van, ja, ik wil priester worden of ik wil naar het klooster gaan, ik wil zuster worden. Dan kunnen die daar ook niet zomaar ineens bij. En bijvoorbeeld als je in een gezin leeft en je vrouw en kinderen je amper nog zien, omdat je voortdurend naar vergaderingen bent in de parochie. Daar kunt je ook afvragen, wat is het effect op het gezin? In ieder geval, Jezus die komt daar aan huis en hij krijgt haar uit bed, zeg ik. Hij heeft haar kunnen overtuigen en genezen en ze begint hen onmiddellijk te dienen. Wat een bezoek je kan doen. Echte aandacht voor een persoon. Het kan iemand terug uit bed krijgen, iemand rechtop zetten en de bron van die energie, daar ligt geen stenen meer op. Die zware steen op het hart meestal. En die bron die kan terugvloeien en volop geven. Om te dienen, ja. Nu moet je weten het vervolg, hè. Ik ga het lezen. In de avond na zonsondergang bracht men allen die lijdend en bezeten waren bij hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. En velen die aan allerhande ziekte leden, genas hij. Hij dreef tal van geesten uit, maar hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat ze hem kenden. Wauw, dat is wel vlug doorgezegd en georganiseerd of niet georganiseerd. De tamtam heeft gewerkt. En toen hadden ze nog geen internet met zoveel volgers om de mensen op te trommelen. Allen erheen, de grote genezer is nu in die straat en in dat huis en hij heeft een zieke genezen en het is zelfs de schoonmoeder van Petrus. Ja, ja. Het is avond en donker en ja, ze laten er geen gras over groeien. Morgen weten ze niet, hè, waar dat Jezus zal zijn. Dus, ze kennen zijn programma niet. Dus ze moeten het ijzer smeden als het heet is. En dus ze zijn met veel afgekomen. Ja, dan denk ik aan die Oosterse gastvrijheid en ik heb een beetje medelijden met de schoonmoeder van Petrus die dat allemaal binnenkrijgt. Hè. Ze is pas genezen. Hè. En die mensen, die kunnen niet binnen allemaal. Hè. Je moet normaal gezien iets te drinken geven of iets te eten geven. Een echte overrompeling. Maar Jezus gaat al die mensen toch echt ontvangen en genezen. Die buren of weet ik wie opgetrommeld hebben. En dat is nog maar het begin van Jezus' openbaar leven. Maar die genezingen zijn wel zijn grootste publiciteit, zou ik zo zeggen. Ze zijn geraakt door zijn woord, maar ook door zijn daden van goedheid. Zijn macht ook over lijden, zowel lichamelijk als geestelijk. Hij weet waar het probleem zit. Dat kan gewoon een slechte levenswijze zijn. Een verziekte manier van denken over zichzelf en over anderen. Oordelen, veroordelen. Een overdreven angst, dat kan ook maagzweren geven. Maar Jezus maakt duidelijk dat God, de Schepper, ons als mensen heeft geschapen om gelukkig te zijn. Rechtop te staan in het leven. En elkaar te dienen, te ondersteunen. Liefdevol en vriendelijk, met begrip, met geduld. Ons in te zetten voor de mensen in nood. En hij doet dat zelf. Men zegt van hem, hij ging al weldoende rond. Hij ging al weldoende rond. Hij is ons voorbeeld. Daar kunnen wij toch naar opkijken. Maar kijk, wat gebeurt er na die nacht van genezingen, want dat is tot 's nachts geweest. Hè? Vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar hij bleef bidden. Ja. Jezus heeft als opdracht het hart van de Vader te laten spreken en aanvoelen. Men zegt vaak dat er ook een kracht van hem uitging. Die heeft hij elke keer moeten opladen in samenspraak met de Vader in gebed. Jezus heeft ook contact met de mensen en de heiligen uit het Oude Testament. Bijvoorbeeld Mozes en Elia. Hij zegt zelfs dat hij Abraham gezien heeft. Hij kent de teksten van Jesaja, van Jeremia. En hij gaat dat allemaal, al die mooie woorden van het Oude Testament, gaat hij ook toepassen. Al die voorspellingen gaat hij laten uitkomen door ze te vervullen. Het woord van God is ook aan ons gericht om ze toe te passen. In zijn gebed probeert Jezus ook te onderscheiden waar hij nadien best naartoe zou gaan. Wat hij zou kunnen doen om de mensen van de goedheid, de nabijheid van de Vader bewust te maken. Hoop te geven. En hen zelf ook te leren kiezen voor het leven dat liefdevol gegeven zijn. Je kan dat niet beginnen net te doen zonder gebed. Ik geloof daar niet in, dan gaat je een burn-out doen. Je gaat doodbloeden, niet letterlijk natuurlijk. Hè? Velen die in de zorg staan, die hebben zo'n pauze nodig. En ik denk aan Jan Vermeijer, de stichter van Poverello, die heeft aan mij zelf verteld dat hij regelmatig zich terugtrok in de kapel om aan aanbidding te doen. Hij had dat nodig na al die sterke contacten met de armen. En mijn leerlingen die op bezoek geweest zijn bij koning Boudewijn in de tijd, die hebben dat ook mogen horen. Die zei ook dat hij voordat hij veel mensen moest ontmoeten, of zelfs na, bijvoorbeeld nadat hij naar een rampgebied was geweest, dat hij daar dan echt nood aan had om terug herop te laden in de aanbidding, want die hadden een privékapel. Als je mensen die lijden ontmoet, dat kruipt in je kleren, zeggen de mensen, maar vooral in je hart. Je voelt dat je energie doorgegeven hebt, maar dan nadien is er ook zoiets gelijk, je bent er moe van, op. Er is een vorm van leegte. Dat is het moment om te heropladen door de geest van God in uw gebed binnen te laten. En dan denk ik ook aan meneer Kloet. Dat was de verantwoordelijke van PMS in Brussel Centrum, waar ik les volgde in die tijd. En die man die ging voordat hij ging werken altijd naar de Eucharistieviering. Om één te zijn met Jezus en vanuit zijn ontmoeting met Jezus de ontmoeting met de kinderen, de jongeren of de studenten te gaan helpen bij hun studiekeuze of de aanpak van een betere studiemethode. En dat heeft hij dus op mij toegepast. Bijvoorbeeld, hij kon heel goed luisteren, maar hij had mij toch gevonden. Hij had mij zelf ontdekt. Er is geen vraag geweest, van mijn kant niet en van de school niet. Hij had gezien dat ik een arbeiderskind was en dat ik niet presteerde volgens mijn mogelijkheden. En dan heeft hij een gesprek gevraagd. Ik ben gegaan, ik heb een paar tips gekregen en dat heeft echt verschil gemaakt. 30% omhoog, hè? Ja, echt waar. En wat zag ik in zijn bureau? Een kruisbeeld en daarnaast een grote foto van kardinaal Kardijn. Ja, daar had hij eigenlijk zo zijn vorming gekregen, zo van het arbeiderskind, hè? Het arbeiderskind. Dat moet geholpen worden. Hij had er oog voor. Dat is typisch voor een goede christen. Een volgeling van Jezus om te handelen met liefde en aandachtig te zijn. Voortdurend aandachtig, waar kan ik helpen? Jezus was de Zoon van God en toch vond hij het ook nodig om na zo'n intense momenten van ontmoeting met mensen, om daarmee naar zijn Vader terug te gaan. Om daar terug heropgeladen te worden, te onderscheiden en te weten, wat nu? Wat verwacht jij nu van mij? We gaan nu even onderbreken met het lied Mijn hoop is op u.
Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, Ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer, van u. Is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart. Ik prijs u met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer. Mijn hart is van u, Heer, van u, van u, van u.
Ja, de apostelen hebben Jezus gezocht en gevonden. En ik lees dus verder. Simon Petrus en zijn metgezellen kwamen hem achterop. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze, iedereen zoekt u. En hij antwoordde hun, laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat ik ook daar kan prediken. Daartoe immers ben ik uitgegaan. Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit. Kijk, het zal jullie wel verwonderen dat Jezus zomaar gaat vertrekken naar ergens anders en heeft daar nu juist zoveel succes. Maar dat is het gevolg van zijn gebed, hè. Er is meer dan één dorp natuurlijk. En hij moet het hele land eerder doorkruisen. Dus hij trekt rond. Overal waar hij wandelt, is er een kans. Tot ontmoeting in elk dorp kan er ook in de synagoge uitleg gegeven worden bij het woord van God als ze dat toelaten. Soms wel, maar na een tijdje kan het ook gebeuren dat ze niet akkoord zijn met wat hij vertelt. Ik heb een vroegere missionaris ontmoet. Die mens was naar België teruggekomen omdat hij ziek was. En die droomde ervan om met een camionet te gaan evangeliseren. En hij zou dan die beschilderen en daar zou een tafeltje in zijn en hij kon daar dan een paar stoelen zetten en een gesprekje houden en eventueel er een kapelletje van maken enzovoort en de biecht horen. Enfin, als ik hem zo bezig hoorde, ik heb die aangemoedigd, maar ik kan u niet zeggen of hij het uiteindelijk gedaan heeft. Want ik vond, als er rondrijdende verzorgingsbusjes zijn, ja, bijvoorbeeld in Afrika gebruiken ze die, dat is bijna een mini-ziekenhuis, en ook voor de farmacie. En er zijn ook busjes die rondrijden met een soort bibliotheek, om de mensen in de dorpen boeken te bezorgen. Waarom dan geen rondrijdend kapelletje? Ja, of een evangelisatiekamionet? Voor mij was dat top. Ik vond dat een heel goed idee voor die mensen. Een ander voorbeeld waar ik zelf bij betrokken ben, dat is in de kathedraal van Mechelen. Daar is het initiatief om elke zaterdag vanaf 10 uur tot 11:30 gaan wij daar rond in groepjes van 2. En we hebben dan zo'n badge en zo. We hebben de toelating om de mensen aan te spreken. Bijvoorbeeld toeristen of mensen die in de kathedraal zo even rondlopen of gewoon binnenspringen, om die te vragen of ze er akkoord mee zijn dat wij voor hen zouden bieden. We doen daar eens een praatje mee. Meestal gaan die daarop in. Hebben ze een intentie of willen ze wel graag dat we over hen bidden en over hun familie? En er is gelijktijdig in de zijkapel aanbidding. En in een andere zijkapel zit de priester klaar voor iemand die wil biechten. En die heeft altijd werk. Ik wil maar zeggen, ik vind dat een initiatief dat de moeite waard is. En Mechelen is ook een mooie stad en zo. Om daar eens binnen te springen. Maar
Je moet niet naar Mechelen komen als je het zelf kunt organiseren. Hè. Neem nu dat markt is en je kan ervoor zorgen dat de kerk open is. Dan kan je dit zelf ook beginnen te doen. Met de mensen praten en zeggen, kijk, ik wil wel, of wij willen voor u bidden, 2 aan 2. En je mag een intentie formuleren en wij geven u een woord van God mee. Het is maar een idee en ik geloof er heel sterk in, we hebben er heel positieve reacties. Hoe gaan wij met onze tijd om? Dat kunt u ook afvragen. Wij hebben een vrije dag gekregen vanuit de Bijbel en het is het Joodse volk dat daar echt goed voor gezorgd heeft, dat er een zaterdag vrij kwam in die week van werken, 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 werken. Ondertussen zit wel aan een weekend, hè? En wij als christenen hebben toch de zondag. Maar de Joden die zijn daar zo trouw aan die Sabbat. Dat is van vrijdagavond, zonsondergang, tot zaterdag, zonsondergang. Dat ze echt alles stilleggen, behalve het huiselijk leven van het samen zijn met hun familie in gezin. En dat is een echt ritueel met aangepaste gebeden. Ze heiligen de tijd. En ze snijden zich eigenlijk af van, door hun gsm, die gebruiken ze niet meer. Internet wordt niet gebruikt, ze doen geen koopjes, ze gaan niet om met geld. Ze werken in feite niet. Ze doen het zo rustig aan, ze geven volle tijd aan hun familie en aan God. Tijd voor elkaar om samen te praten, te bidden, een korte wandeling, genieten. Eens helemaal daar te zijn voor elkaar. Dat is een heilige tijd als een soort tempel. Hun huis is bijna een huissynagoge geworden. Een tempel voor God. En niemand kan hen dat afnemen. Gebouwen die kunnen ze in brand steken, een synagoge. Dat is allemaal al gebeurd. Hè. Maar de Sabbat heeft het allemaal overleefd. Die heilige tijd die ze aan God geven. Die leeft al zoveel eeuwen voort. Dat God het gevraagd heeft aan hen en ze hebben dat op zich genomen. Ze blijven daar trouw aan. We kunnen er iets van leren. Wat doen wij met onze zondag? Hè? Het is gegeven van God, opdat wij zouden leven in liefde en erop laden. Dienstbaar zijn, een mekaar centraal te stellen, familie, een gezellige tijd doorbrengen, van mens tot mens. Hoe kunnen we de anderen helpen als wij leeggelopen zijn? Dan zijn we prikkelbaar, dan is onze toon hard en gebiedend in plaats van in vraagvorm. Dan is er onvoldoende eerbied en geduld. Dat kan dan ook niet rap genoeg gaan, een ontmoeting. Ons voeten staan al in de andere richting, zeg ik dan, hè? Jezus laat dat niet gebeuren. Hij neemt die tijd om zich ook af te schermen. Hij wil ons ook genezen van dat opgejaagd zijn en ook van vereenzaming. Alsof wij alles op ons eentje moeten kunnen doen en zo. Dat is niet waar. Gaan we de weg van de pilletjes gaan tegen de stress en de hoofdpijn? Wie weet hoeveel van ons budget gaat er naar medicatie. Dat is niet zo gezond natuurlijk. Hè. Dat is een ongezond leven, omdat wij de tijd niet heiligen. Omdat wij die tijd niet in een vorm van gebed beleven. Je kunt gerust zeggen dat we ergens bezeten zijn. Hè. Die boze geesten bezeten. Want waarom moet een afwas op zo'n kort tempo gebeuren? Bijvoorbeeld, je kunt daar toch een gezellig praatje doen. Er is een mama die me zei, in de keuken worden de diepste gesprekken gehouden. Daar staat een tafel en we praten en dan gaat het altijd maar dieper en dieper. Je kan daar iemand troosten. Laat dan uw smartphone maar achter en onbeantwoord. Hè. Laat dan maar stilstaan. En ga in op dat onverwacht gesprekje. Dat achteraf iemand vleugels heeft gegeven en haar taak terug aan kan. En denk dan maar aan de schoonmoeder van Petrus. Hè. Je bent dat tot veel bekwaam. Hè. De geesten die wij moeten laten uitdrijven, ja, dat welke zijn dat? Pff, voor iedereen anders natuurlijk, maar ik denk toch dat we allemaal een beetje ziek zijn in dat bedje van dat opgejaagd zijn.
We moeten durven vertragen, hè. Bewust leren trager stappen, trager eten en kouwen, misschien dat we het dan ook lekkerder gaan vinden. Trager praten, dat is iets voor mij. En ja, dat is geen tijdverlies, hè. Ik denk dat niet. Wij doen dan eigenlijk zoals Jezus, want hij geeft ons het goede voorbeeld. De grote druk van de groep opzij zetten, dat is niet noodzakelijk een vlucht van de mensen, het is om te kunnen nadien beter ja zeggen. En het is ook aandacht geven aan uw eigen inzichten en die dan uitvoeren. Als je thuis kunt tot rust komen en een plekje hebt voor jezelf, dat is heel belangrijk en voor elkaar. Ik zou dat thuisverzorging kunnen noemen, hè? En dat is gratis. Nu, wanneer dat thuisgevoel helemaal wegvalt, hoe moet het dan? Dat is erger. Ik heb een extreem voorbeeld, maar het is echt om te bewonderen, hè? Ik ga het even voorlezen. Het gaat over Yaffa Adar. En dat is een Joodse vrouw van 85 jaar. We hebben ze allemaal op tv gezien. Ze is gegijzeld en ontvoerd op 7 oktober in 2023. En op de video zien we haar zitten, heel kalm, in zo'n golfkarretje tussen die terroristen. En ze heeft zo'n blik, zo een beetje speciaal. Ze kijkt zo ver naar ver, zo precies. Ze zou niet goed weet wat dat er gebeurt. Maar haar familie zei dat ze perfect wist wat er gebeurde rondom haar. En dat ze in feite zelden of nooit in paniek was. Toch maakte ze zich wel zorgen over haar, want ze had geen medicatie mee. En er werd al vaker over haar gesproken in de verleden tijd, alsof ze toch niet zou overleven, ja, 85 jaar. Maar na 49 dagen is Yaffa toch vrijgekomen. Dat is echt een cement van haar familie. En een symbool geworden van waardigheid en veerkracht. Voor al de families, maar dus ook voor ons, daar mogen we zeker van zijn. Ik ga zeggen, of voorlezen, wat ze vertelt. Ik had geen radio of tv. Ik had niets te doen in die dagen. Om de tijd te doden herinnerde ik me alle verschillende delen van mijn leven. Ik neuriede muziek en liederen en dacht daarbij, misschien wordt het vandaag een goede dag. De muziek van Andrea Bocelli, dat is die tenor, die op 12-jarige leeftijd blind geworden is. Hij heeft een prachtige stem, is wereldbekend. Met die muziek in haar oren zat ze te neurien. En dat heeft een deel uitgemaakt dus van de methode om te overleven, zegt ze. Toen ze dat vertelde, was er een Israëlische producer van muziek. En die heeft direct contact genomen met Andrea Bocelli. Enkele dagen later kreeg Yaffa een brief in het Engels die haar kleindochtertje heeft voorgelezen. Ik lees: Lieve Yaffa, ik zou je in mijn armen willen nemen en je willen bedanken voor de gevoelens die je in mij hebt opgewekt en bij velen, maar vooral bij mij, omdat ik deel uitmaak van je verhaal. Nooit had ik me kunnen voorstellen dat mijn nederige stem, dat ongelooflijk geschenk uit de hemel zonder dat te verdienen, op een dag zo belangrijk zou zijn. Er is geen enkele prijs, geen enkel applaus, geen enkele eer of bedanking dat zoveel waarde voor me heeft dan uw woorden. Ik verzeker het u, ik zal het nooit vergeten. Dankzij u zal ik van nu af aan zingen met een vernieuwd enthousiasme. Een nieuw geloof, een nieuwe energie. Wat een eer voor mij. En ik hoop op een dag voor u alleen te mogen zingen en op die manier al die vreselijke dagen weg te vegen, waar ik me de hardheid van kan voorstellen. En Jaffa zei, wie had ooit gedacht dat ik een persoonlijke brief in handen zou houden van Andrea Bocelli. En toen omhelsde ze de brief. Deze oude vrouw van 85 jaar, die geeft ons hier toch een les, vind ik, van grote waarde. Laten we er maar voldoende bij stilstaan, hoe ze door haar voorbeeld en ons allemaal kan doen groeien. Welke boze geesten mag Jezus uit ons verjagen, hè? Welke refreintjes kunnen onze angsten en lelijke gedachten vervangen? Ons helpen dankbaar en positief te blijven in moeilijke omstandigheden. Hoe kijken we terug op ons verleden? Ja, met dankbaarheid, de mooie herinneringen. Hebben we er voldoende mooie herinneringen die ons dagen en dagen lang helpen stand houden? 49 dagen was dat voor Jaffa. En als ze gelovig zijn, geeft het ons dan die vaste grond onder de voeten om rustig te blijven, zelfs als vijandige mensen ons omgeven en we veel comfort moeten missen, om niet te zeggen bijna alle comfort moeten missen. Waarvan moeten wij genezen? Waar zit de oproep tot bekering? Het is hier een kwestie van kiezen voor het leven. Nu en altijd. We gaan nog even bidden met het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laten we bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, heb medelijden met mij, kom me genezen en bekeren. Ik ben wel geen melaatse, ik ben niet doofstom, blind of lam, in ieder geval niet letterlijk. Ik ben ook niet zo arm, al mis ik af en toe wel eens iets, of iemand vooral. Het kan wel zo ver komen dat ik minder goed kan zien, of dat ik anderen alles opnieuw vraag. Dan is er soms paniek die opkomt in mij. Maar jij weet wat ik nodig heb. Bij jou kan ik altijd terecht. Je vraagt me te leren vertrouwen, me over te geven aan jouw woord, jouw optillende kracht, je genezende invloed op mijn hart en hele lichaam. Niets kan me verwijderen van jou, Jezus. Los van jou kan ik niets. Maar met jou is alles mogelijk en krijgt alles nieuwe zin. Dank je. O Jezus, ik geef me over aan jou. Zorg jij ervoor. Jezus, heb medelijden met mij en kom mij genezen en bekeren. Soms zijn er mensen die me niet cool vinden. Ze hebben dodelijke kritiek, breken me af. Ik sta ervan te trillen op mijn benen. Waarom toch, vraag ik me dan af. Wat is er zo verschrikkelijk aan mij? Moet ik daar nu echt rekening mee houden? Is er geen negatieve geest bij hen die me wil uitschakelen, mijn talent wil doen verlammen, begraven zelfs? Voor jou ben ik uniek. En je komt speciaal voor mij tot bij me thuis. Je hand tilt me op, ik ben ineens terug fit en genoeg om dienstbaar te zijn, mensen te ontvangen. Je aandacht en woord drukken zoveel hoop uit, dat ik het door mij heen voel stromen als levend water, verkwikkend en spetterend als champagne. Je zendt me naar anderen, doet me wegkijken van mijn gekwetste ik. Je zendt me op weg met een gebaar van tederheid en vergeving. Spons erover. Dank je, Jezus. O Jezus, ik geef me over aan jou. Zorg jij ervoor. Jezus, heb medelijden met mij en kom mij genezen en bekeren. Er zijn zo van die dagen dat alles gaat mis te lopen. Dan word ik bang anderen te ontgoochelen. En ik loop als een kip zonder kop op en neer, alsof ik niet weet waar eerst aan te beginnen. Maar jij nodigt me dan uit om iets heel geks te doen. Ik heb weinig tijd en te veel op mijn programma en je verlangt dat ik bij jou kom zitten? Dan denk ik soms, ik ben tut aan het worden of zo. Maar nee, een ongelooflijke stilte overvalt me. De sfeer wordt precies alsof ik een spuitje heb gekregen om rustig te worden. En ik zit daar te zitten met open handen en met een wat bedwelmde geest. Mijn lichaam ontspant. En ik begrijp het eindelijk. Je brengt me tot rust. Je dringt door tot in mijn hele persoon en we zijn samen gelukkig, blij, verwonderd. De zon breekt terug door. Mijn krachten komen tot leven. De dankbaarheid is zoet, de warmte om mijn hart breidt zich uit en ik ben niet meer bang. Ik denk niet meer aan verwijten maken. Ik leg in mij die genade en ik voel die genade tot de rustige overgave. Vrede en verzoening kloppen aan de deur van mijn hart. Hier ben ik, Jezus. Doe met mij wat je goed vindt. Je kleine dienstmaagd is er nu helemaal klaar voor. O Jezus, ik geef me over aan jou. Zorg jij ervoor. Amen. Wij gaan nu eindigen met het slotlied Wees stil voor het aangezicht van God, van Sela. Dank u voor uw aandacht.
Thank you. say.